Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Fijn dat u weer luistert. We gaan in deze serie verder met 2 kronieken en we zijn bezig met de geschiedenissen van koning Salomo, de vorst die vooral om zijn geweldige rijkdom en zijn wijsheid bekend is geworden. Maar voor God was vooral belangrijk dat Salomo een tempel voor hem bouwde. Er werden kosten nog moeite gespaard om dat werk voor de Heere zo mooi mogelijk te maken. En dankzij de zegen van de Heere was het werk ook goed en vlot klaargekomen, al waren er inmiddels ook wel heel wat jaren voorbij gegaan. In hoofdstuk 8 is het 20 jaar later, jaren waarin de tempel en het paleis van de koning gebouwd zijn. Salomo houdt zich dan bezig met het versterken van verschillende steden. Dat is nodig in een tijd van vrede. Je kunt er niet zomaar van uitgaan dat het altijd rustig en vreedzaam zal blijven. In het geloofsleven van een christen kan er ook een tijd van voorspoed en van rust zijn. In die periodes kun je werken aan de versterking van je eigen geloof en de gemeente. Judas schrijft daar aan het eind van zijn brief ook over. De verdieping in het geloof maakt een christen standvastig en weerbaar in moeilijke tijden. Wie achterover zit in rustige tijden, verslapt en staat er dus minder goed voor wanneer het moeilijk wordt. Ook in ons vrije land kan er een tijd komen dat christen zijn niet meer zo vrij is. En daarom, juist daarom moeten we deze tijd zo goed mogelijk benutten. Daarna lazen we de vorige keer ook over de komst van de koning van Seba. Ze is diep onder de indruk van de pracht en rijkdom in Salomo's rijk, maar ook van zijn wijsheid. En ze komt tot de erkenning dat de zegen van God dit alles bewerkt heeft. Het is veel meer dan wat zij had gehoord. En zo zal het ons op een dag misschien ook wel gaan, als we bij de Heer Jezus komen. Als we zien hoe prachtig alles is en hoe groot zijn wijsheid, dan kunnen we niets anders dan zeggen dat de helft ons nog niet was verteld. De werkelijkheid zou alles wat we nu weten nog ver overtreffen. Maar laten we nu beginnen met 2 Kronieken, hoofdstuk 10.
Het 4e en laatste hoofddeel van Kronieken beschrijft de periode van teruggang onder de koningen van het tweestammenrijk Juda, van Rechabeam tot en met Zedekia. De koningen van het tienstammenrijk ontbreken. Omdat Kronieken met name verslag doet van de gebeurtenissen in het tweestammenrijk, is het materiaal dat betrekking heeft op het verdeelde rijk in Kronieken opmerkelijk korter dan dat in Koningen, respectievelijk 27 en 36 hoofdstukken. Ongeveer de helft van het tekstmateriaal is uniek voor Kronieken. In zijn verslag heeft de schrijver van Kronieken het hele gedeelte uit Koningen met betrekking tot de regering van Rechabeam overgenomen, uitgezonderd 1 Koningen 14 vers 21 tot en met 24, waarin de goddeloze staat waarin Juda verkeert tijdens de regering van Rechabeam wordt beschreven. In 2 Kronieken 11 voegt de schrijver materiaal toe over de militaire versterkingen van Rechabeam, de immigratie van de noordelijke stammen en de koninklijke familie. Het verslag in 2 Kronieken 12 over de invasie van Sisak is veel uitgebreider dan dat in Koningen. Het beeld dat Kronieken geeft van Rechabeams regering is opvallend anders. Terwijl er in Koningen niets goeds over Rechabeam staat, wordt de koning in Kronieken geschetst als een krachtig militair leider. De geschiedenis van de scheuring van het Rijk wordt vermeld in 1 Koningen 12 en 2 Kronieken 10 en 11. Hoewel de verslagen bijna woordelijk overeenkomen, zijn er enkele wijzigingen aangebracht door de kroniekenschrijver. 2 Kronieken 10 vers 1 tot en met 4. Het volk Israël kwam naar Sichem om Rechabeams koning bij te wonen. Intussen stuurden vrienden van Jerobeam, de zoon van Nebat, deze in Egypte het bericht dat koning Salomo was overleden. Jerobeam verbleef in Egypte, waarheen hij was gevlucht voor koning Salomo. Hij keerde nu zo snel mogelijk terug en woonde de kroning bij om het volk aan te voeren bij de eisen die het aan Rechabeam stelde. Uw vader was een strenge meester, zeiden zij. Als u ons menswaardiger behandelt, willen wij u wel als koning hebben. Na de dood van zijn vader Salomo reist Rechabeam naar Sichem in het noorden. Sichem is het tegenwoordige Nablus, gelegen aan de westelijke Jordaanoever. De historische waarde van Sichem, in politiek en godsdienstig opzicht, mag niet worden onderschat. In de Armana-brieven wordt Sichem genoemd in verband met koning Labayu, die de stad een belangrijke plaats toekende. Bij aankomst in Canaan bouwde Abram er al een altaar voor de Heere. Sichem is bovendien de plaats waar Jozua de eerste landdag hield om het verbond met de Heere te vernieuwen. Later maken de noordelijke stammen Sichem tot hun hoofdstad. De stad blijft als centrum functioneren, ook nadat de noordelijke hoofdstad naar Tirza is verplaatst. In de periode tussen het Oude en Nieuwe Testament wordt Sichem het godsdienstige centrum van de Samaritanen. Het is de bedoeling dat Rechabeam in Sichem gekroond zal worden tot koning over het hele koninkrijk, waarover David en Salomo regeerden. De leiders van alle stammen van Israël hebben zich in Sichem verzameld. Als Jerobeam het nieuws over de op handen zijnde ceremonie hoort, verlaat hij Egypte. Van Salomo heeft de opstandeling niets meer te vrezen. In 2 Kronieken 10 wordt geen melding gemaakt van de vlucht van Jerobeam naar Egypte. De bekendheid van de lezer met de geschiedenis in 1 Koningen 11 wordt verondersteld. Boodschappers roepen Jerobeam, die gehoor geeft aan het verzoek om naar Sichem te komen. Samen met de volksvertegenwoordigers van Israël richt Jerobeam zich tot Rechabeam om te onderhandelen. Ze herinneren Salomo's zoon aan de zware lasten die zijn vader op het volk heeft gelegd. Het volk moest veel belasting betalen tijdens de regering van Salomo om het hof en het leger te onderhouden, en bovendien was het verplicht herediensten te verrichten om de vele bouwwerken te realiseren. Deze lasten voor het volk Israël worden in Kronieken verder niet genoemd. We hebben er wel over gelezen in 1 Samuel 8 en 1 Koningen 5. In 2 Kronieken 10 vragen de Israëlieten om verlichting van het harde werken en het zware juk dat Salomo hun heeft opgelegd. Als respons op een dergelijke verlichting zullen zij de nieuwe koning trouw dienen. 2 Kronieken 10 vers 5. Rechabeam antwoordde dat hij hun 3 dagen later zijn besluit zou meedelen. Rechabeam geeft niet direct een antwoord, maar vraagt het volk na 3 dagen terug te komen. Ondertussen laat hij de oude mannen roepen die zijn vader Salomo hebben geadviseerd. 2 Kronieken 10 vers 6 tot en met 8. Hij besprak hun eis met de oude mannen die zijn vader Salomo hadden geadviseerd. Wat moet ik hun antwoorden? Vroeg hij. Als u lang hun koning wilt blijven, antwoordde zij, dan moet u hun een positief antwoord geven en hen vriendelijk behandelen. Maar dat advies stond hem niet aan. En daarom vroeg hij de jonge mannen met wie hij was opgegroeid om raad. De oud-adviseurs van zijn vader zijn het erover eens dat de onervaren koning er goed aan doet zich soepel op te stellen. Hij moet het verzoek om verlichting van de lasten inwilligen en goede afspraken maken met het volk. Voor de uitdrukking "als u lang hun koning wilt blijven" staat in de Hebreeuwse grondtekst: dan zullen de Israëlieten hun leven lang uw dienaren zijn. Maar Rechabeam luistert niet naar de raad van de oude mannen en vraagt de jonge mannen met wie hij is opgegroeid om advies. Daarmee legt Rechabeam de oproep om respect te hebben voor ouderen, uit Leviticus 19 vers 32, en onderdeel van de heiligingswetten, naast zich neer. Met deze mannen voelt de koning zich duidelijk meer verwant. 2 Kronieken 10 vers 9 tot en met 11. Wat denken jullie dat ik het beste kan doen? Vroeg hij. Moet ik hen soepeler behandelen dan mijn vader deed? Nee, vonden zij. Zeg tegen hen, als u denkt dat mijn vader u hard behandelde, wacht dan maar eens af hoe ik u zal aanpakken. Zeg hun, mijn pink is dikker dan mijn vaders lid. Ik zal u harder gaan behandelen, zeker niet soepeler. Mijn vader gebruikte de geesel, maar ik zal schorpioenen gebruiken. De jonge mannen lijken geen ogenblik te aarzelen. Zij adviseren Rechabiam het volk te zeggen dat er sprake zal zijn van verzwaring van lasten. Rechabiams lichtste maatregel zal strenger zijn dan de zwaarste van zijn vader. De jonge koning kan en wil het juk van het volk verzwaren. Voor wat betreft de straffen op het niet naleven van de verplichtingen, zal Rechabiam hen harder aanpakken dan zijn vader. 2 Kronieken 10 vers 12 tot en met 16. Toen Jerobeam en het volk volgens afspraak 3 dagen later terugkeerden, om het antwoord van koning Rechabiam te vernemen, hield hij een harde toespraak voor hen. Hij negeerde de adviezen van de oude mannen en volgde die van de jonge mannen op. Mijn vader zorgde voor zware lasten, maar ik zal uw lasten nog zwaarder maken, klonk het onheilspellend uit zijn mond. Mijn vader ranselde u met geesels, maar ik zal u geeselen met schorpioenen. De koning wees de eisen van het volk dus af. God liet hem dit doen, om zijn woord trouw te blijven dat hij door de Siloniet Agia aan Jerobeam had laten doorgeven. Toen de mensen beseften wat de koning hun vertelde, draaiden zij zich om en lieten hem staan. Wat hebben wij met David en zijn nageslacht te maken? Riepen ze boos. Wij kiezen wel een andere koning. Laat Rechabiam maar over zijn eigen stam Juda regeren. Wij gaan naar huis. En zo vertrokken zij. Het juk van het volk zal niet worden verlicht, maar juist verzwaard. De koning deinst er niet voor terug ook de hardere straffen te noemen, precies zoals de jonge mannen hem hadden aangeraden. Strafte Salomo met zwepen, onder Rechabiam zullen nog pijnlijker geesels worden gebruikt om het volk gehoorzaamheid te leren. Geeselen met schorpioenen wil zeggen met weerhaken, waarvan de pijn te vergelijken is met steken van schorpioenen. De koning willigt het verzoek van het volk niet in. De schrijver van Kronieken wijst erop dat de Heere deze gang van zaken zo heeft beschikt. Daarmee gaat de profetie van Agia aan Jerobeam in vervulling. De scheuring van het rijk is een direct gevolg van Rechabiams brute afwijzing van de gevraagde lastenverlichting. Op de achtergrond van de geschiedenis is de splitsing van het koninkrijk de reactie van de Heere op de afgoderij van Salomo. Het antwoord van Rechabiam lokt een heftige reactie uit. De volksvertegenwoordigers willen niets meer te maken hebben met het koningshuis van David. De stamoudsten roepen het volk op om huiswaarts te keren. De onderhandelingen zijn voorbij. Rechabiam moet nu maar over zijn eigen stam Juda regeren. Na deze duidelijke taal vertrekken de Israëlieten naar hun eigen gebied en huis. 2 Kronieken 10 vers 17 tot en met 19. De leden van de stam van Juda bleven echter trouw aan koning Rechabiam. Korte tijd later stuurde koning Rechabiam Hadoram als afgezant naar de stammen van Israël, maar de mensen gooiden hem met stenen dood. Toen koning Rechabiam dat nieuws hoorde, sprong hij snel in zijn rijtuig en ontsnapte ternauwernood naar Jeruzalem. En sinds die tijd weigerde Israël te worden geregeerd door een nakomeling van David. Toch blijft Rechabiam niet alleen achter. Hij wordt koning over de Israëlieten die in het gebied van Juda wonen. Rechabiam probeert met het sturen van een onderhandelaar naar de rebellerende stammen nog een compromis te bereiken, maar dat mislukt. En de onderhandelaar wordt gestenigd. Het nieuws over de dood van zijn afgezant Hadoram doet Rechabiam besluiten hals over kop naar Jeruzalem te vluchten. Sinds die tijd is de scheuring van het koninkrijk in 2 en 10 stammen een feit. Van nu af aan verwijst de naam Israël naar het 10-stammenrijk en de naam Juda naar het 2-stammenrijk. De naam Israël fungeert ook als verzamelnaam voor alle 12 stammen en staat dan voor heel Israël, omdat de Heer hen als één volk beschouwt. Met de moord op Hadoram en Rechabiams vlucht zijn de banden tussen Noord en Zuid verbroken. De scheuring van het Rijk is definitief. Omdat de schrijver van Kronieken alleen van de geschiedenis van het tweestammenrijk verslag doet, laat hij 1 Koningen 12 vers 20 weg. In 1 Koningen 12 vers 20 wordt Jerobeam tot koning over het tienstammenrijk Israël uitgeroepen. 2 Kronieken 11 vers 1. Na zijn aankomst in Jeruzalem mobiliseerde Rechabiam de legers van Juda en Benjamin, 180.000 man sterk, en verklaarde de rest van Israël de oorlog, in een poging het koninkrijk te herenigen. Rechabiam is ontsnapt aan de woede van de Israëlieten. Aangekomen in Jeruzalem treft hij voorbereidingen om het tienstammenrijk voor zich terug te winnen. Hij roept 180.000 sterke, goed getrainde mannen van Juda en Benjamin op om oorlog te voeren tegen Israël en zo het koninkrijk voor Rechabiam terug te veroveren. Blijkbaar hebben de Benjaminieten zich aangesloten bij de stam van Juda. In 1 Koningen 12 vers 21 wordt de stam van Benjamin voor het eerst genoemd naast Juda. In de late geschiedenis van Israël wordt Benjamin sterk geassocieerd met Juda. Rechabiam begint een burgeroorlog met het tienstammenrijk. Dat Rechabiams plannen de goedkeuring van de Heere niet kunnen wegdragen, blijkt uit het vervolg. 2 Kronieken 11 vers 2 tot en met 4. Maar de Heere zei tegen de profeet Semaja: ga naar koning Rechabiam van Juda, de zoon van Salomo, en naar het volk van Juda en Benjamin, en zeg hun: de Heere zegt, vecht niet tegen uw broeders. Ga naar huis, want ik heb dit alles zo gewild. Zij gehoorzaamden de Heere en trokken niet op tegen Jerobeam. Als de mannen van Juda en Benjamin de woorden van de profeet Semaja horen, keren ze terug en laten een confrontatie met Jerobeam achterwege. De Heere komt tussen beiden en hij voorkomt een burgeroorlog. In de verzen 5 tot en met 10 lezen we dat Rechabiam in Jeruzalem blijft en acties onderneemt om 15 steden in Juda te versterken als bescherming tegen eventuele aanvallen vanuit Egypte. De steden werden ommuurd en mogelijk voorzien van torens en werden daarmee vestingsteden. In het boek Koningen komt de lijst met vestingsteden niet voor. De schrijver van Kronieken tekent koning Rechabiam als een bekwaam politiek en militair leider. Hij verzacht het negatieve oordeel over de koning zoals dat naar voren komt in het Bijbelboek Koningen. Daarbij past de vermelding van de vestingsteden uitstekend. Door deze mededelingen direct te laten volgen op de geschiedenis van Rechabiams gehoorzaamheid, door het opgeven van een oorlog tegen Jerobeam, legt de schrijver een indirect verband tussen gehoorzaamheid en de daarop volgende voorspoed. Immers, het gebied van Rechabiam is nu een goed verdedigbaar gebied, voorzien van levensmiddelen en wapens. 2 Kronieken 11 vers 11 en 12. Tevens bemande hij deze versterkte steden met soldaten en officieren en voorzag hen van voorraden voedsel, olijfolie en wijn. In de wapenarsenalen van elke stad werden schilden en spieren geplaatst als een verdere veiligheidsmaatregel, want alleen Juda en Benjamin waren in zijn bezit. De ligging van de vestingsteden is zodanig dat Jeruzalem verdedigd kan worden tegen mogelijke vijandige aanvallen vanuit voornamelijk het zuiden en westen, en in mindere mate vanuit het oosten van Juda. De koning bouwt de steden tot sterke vestingen en stelt er bevelhebbers aan. Daarnaast laat hij er voedselvoorraden, olie en wijn heen brengen. Ten slotte voorziet Rechabiam iedere vestingstad van manshoge schilden en speren. Daarmee zijn de steden buitengewoon sterk. Wagens en paarden worden niet vermeld. De steden zijn alleen bedoeld voor de verdediging van het gebied. De schrijver van Kronieken eindigt het gedeelte met de lezer eraan te herinneren dat Juda en Benjamin toebehoren aan Rechabiam. 2 Kronieken 11 vers 13. De priesters en levieten die in Israël woonden, volgden echter ook Rechabiam. Dat God Rechabiam zegent, blijkt niet alleen uit de militaire versterking van Juda, maar ook uit het feit dat priesters en levieten uit het tienstammenrijk zich bij hem aansluiten. 2 Kronieken 11 vers 14 en 15. Zij verlieten hun woonplaatsen en trokken naar Juda en Jeruzalem. Koning Jerobeam had hen namelijk van hun functies ontheven en gezegd dat zij niet langer priesters van de Heere mochten zijn. In plaats van hen had hij andere priesters aangesteld die dienst moesten doen bij de verering van demonen en offers moesten brengen aan beelden van kalveren die hij in de heuvels had opgesteld. De levieten geven hun weidegronden en bezittingen op en wijken uit naar Juda en Jeruzalem. In de Hebreeuwse grondtekst staat voor het woord woonplaatsen een beschrijving die gebruikt wordt voor weideland in de omgeving van de levietensteden. Over de woonsteden van de levieten hebben we gelezen in Numeri 35 en over de huizen en weidegrond van de levieten in Leviticus 25. Als reden voor hun verhuizing wordt vermeld dat Jerobeam en zijn zonen het hun onmogelijk maken hun functie voor de Heere uit te oefenen. Jerobeam stelde zelf priesters aan voor de offerhoogten, voor de geitendemonen en voor de stierenbeelden die hij had laten vervaardigen. De schrijver van Kronieken veronderstelt hier de bekendheid van de lezer met 1 Koningen 12. Het is opvallend dat de geitendemonen en Jerobeams afwijzing van de priesters en levieten in 1 Koningen niet wordt genoemd. In 1 Koningen 12 vers 26 tot en met 29 lezen we meer achtergronddetails van de priester- en levietenverhuizing. Jerobeam dacht, als ik niet voorzichtig ben, zal het volk weer een nakomeling van David als koning willen hebben. Als zij naar Jeruzalem gaan om in de tempel te offeren, zal hun houding ten opzichte van koning Rechabiam snel verbeteren. Dan zullen zij mij doden en hem vragen koning te worden. En na beraad met zijn adviseurs liet de koning toen 2 gouden kalveren maken en zei tegen het volk, het is veel te veel moeite steeds de tocht naar Jeruzalem te maken. Van nu af zullen deze 2 beelden uw goden zijn. Zij hebben u uit uw gevangenschap in Egypte bevrijd. Het ene afgodsbeeld werd in Bethel en het andere in Dan geplaatst. Vers 30 van 1 Koningen 12 geeft al aan dat dit een grote zonde was. Alle geboden en wetten van de Heere werden met voeten getreden. Het tienstammenrijk ging gouden kalveren vereren. Dit was afgoderij en het vereren van Satan in plaats van de Heere. 2 Kronieken 11 vers 16 en 17. Ook oprechte gelovigen uit heel Israël begonnen naar Jeruzalem te verhuizen, omdat zij daar de Heere, de God van Israël, in vrijheid konden aanbidden en offers brengen. Hun komst versterkte het koninkrijk van Juda zodanig, dat koning Rechabiam 3 jaar zonder verdere problemen kon blijven regeren. In die jaren probeerden zij oprecht de Heere te gehoorzamen naar het voorbeeld van koning David en koning Salomo. De God van Israël, de God van hun voorouders, laat zich vinden in Jeruzalem. Door hun komst versterken deze vrome Israëlieten het koninkrijk Juda. Het is een tijdelijke cyclus van bekering en herstel. Deze informatie in 2 Kronieken 11 vinden we niet in Koningen. De auteur van Kronieken wil het glorierijke verleden van het huis van David en van de tempel schetsen. In de verse 18 tot en met 20 lezen we over Gods zegen als reactie op Rechabiams gehoorzaamheid. Het blijkt tenslotte uit de vrouwen en kinderen die de koning toebedeeld heeft gekregen. 2 Kronieken 11 vers 21 tot en met 23. Rechabiam hield meer van Maaga dan van een van zijn andere vrouwen en bijvrouwen. Hij had 18 vrouwen en 60 bijvrouwen, met in totaal 28 zonen en 60 dochters. Maaga's zoon Abia was zijn lievelingszoon en kreeg de leiding over zijn broers, want Rechabiam besloot hem tot zijn opvolger te maken. Hij nam de verstandige maatregel zijn andere zonen te verspreiden over de versterkte steden in het gebied van Juda en Benjamin. Hij gaf hun voldoende te eten en zorgde dat ze allemaal meer dan één vrouw kregen. De schrijver van Kronieken levert geen kritiek op Rechabeams aanzienlijke harem. 2 Kronieken 12 vers 1 tot en met 3. Maar rond de tijd dat koning Rechabeam op het toppunt van zijn populariteit en macht stond, keerde hij de wetten van de Heere de rug toe, en zijn onderdanen volgden hem in zijn zonde. Dat had tot gevolg dat koning Sisak van Egypte Jeruzalem in het 5e regeringsjaar van Rechabeam aanviel met 1200 strijdwagens, 60.000 ruiters en een enorme menigte voetvolk, Egyptenaren, Libiërs, Sekieten en Ethiopiërs. De beschrijving van Sisaks inval in Juda is een uitbreiding van het verslag in 1 Koningen 14 vers 25 tot en met 28. De schrijver van Kronieken geeft niet alleen meer bijzonderheden over de Egyptische aanval, ook de invalshoek van zijn verslag is anders. De details van Juda's ontrouw aan de Heere worden weggelaten, terwijl de tussenkomst van de profeet Semaja en de daarop volgende verootmoediging van koning en leiders in de verzen 5 tot en met 8 wordt toegevoegd. 2 Kronieken 12 vers 9 en 10. Korte tijd later veroverde koning Sisak Jeruzalem, maakte alle schatten in de tempel en het paleis buit en nam ook de gouden schilden van koning Salomo mee. Koning Rechabeam verving ze door kleine koperen schilden en vertrouwde ze toe aan de zorg van de leiders van zijn lijfwacht. Jeruzalem wordt niet vernietigd, maar farao Sisak neemt alles van waarde mee, zowel de schatten van de tempel van de Heere als die van het koninklijk paleis. Speciaal worden nog de gouden schilden genoemd, die Salomo had laten maken. Juda wordt weer even arm als het was voor de tijd van David. In plaats van de gouden schilden, laat Rechabeam schilden maken van koper, of een legering van koper, brons. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Kronieken 12 tot hoofdstuk 15 vers 12.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. 32. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.